En laten we even het stukje voor vanavond nog een keer lezen. Colossenzen 1. Vanaf vers 24 tot 29. Die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u en vervullen in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente, welke dienaar ik geworden ben naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord van God, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van de eeuwen en de geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. De welke wij verkondigen, vermanende een ieder mens en lerende een ieder mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een ieder mens volmaakt stellen in Christus Jezus, waartoe ik ook arbeid, strijdende naar zijn werking, die in mij werkt, met kracht. Ik zal het eerste vers ook nog even lezen van hoofdstuk 2, want ik wil dat ge weet hoe grote strijd ik voor u heb, en voor degenen die te Laodicea zijn, en zoveel als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Ja, dus ik wilde vanavond naar dit gedeelte kijken. Ik weet niet of we aan alles toekomen wat ik heb meegestuurd. Maar dat wat dus on the site op de bijlagen komt, en wat jullie nu voor je hebben, kwam ik eigenlijk voornamelijk toe om te laten zien wat een overeenkomst er is tussen dat eerste gedeelte met Efeze 3. Dus daar zullen we vandaag vergelijking van maken. Dus dit gedeelte en Efeze 3. Gewoon ook in woorden die Paulus gebruikt. En dan gewoon bij een aantal dingen die hij hier zegt ook stilstaan. Indien gij maar blijft in het geloof gefundeerd en vast en niet bewogen wordt van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt. Dat was vers 23. En vers 23, dat hadden we de vorige keer besproken. Ja, dat indien, van waar dat vandaan kwam. Toen zeiden van dat is, of Wim Peter zei dat van, dat, misschien kun je het beste vertalen met aangezien. Dat, het woordje gehoord is ook wel een kenmerkende in Colossenzen 1. En eigenlijk ook in Efeze 1. Ja, ook daarin zie je weer die overeenkomst tussen die twee brieven. Colossenzen 1 vers 4. Dan is het Paulus die iets gehoord heeft. En wat heeft hij gehoord? Uw geloof in Christus Jezus. En van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Dat had Paulus gehoord. En dan in vers 6. Dan heeft hij het over het woord van de waarheid, van het evangelie. Het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de hele wereld. En het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u. Van die dag af dat gij het gehoord hebt. Ja, dus eigenlijk staat hier, Paulus heeft gehoord dat zij het gehoord hebben. En het evangelie wat in de hele wereld is gekomen. En dat heeft natuurlijk dat heeft een parallel met wat Paulus ook in vers 23 zegt, van onder al de creaturen of in de hele schepping, in vers 23. Nou, vers 9 heeft ook het woordje gehoord, waartoe ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren. Dus weer iets wat Paulus hoorde. Dus het wisselt elkaar af, het woordje gehoord. Hij heeft gehoord van hun geloof. Zij hebben gehoord van het evangelie wat tot hen gekomen is en ook in de hele wereld is gekomen. Dan vers 9. Paulus die houdt niet op te bidden vanaf het moment dat hij het gehoord heeft of dat zij het gehoord hebben. En dan vers 23. Indien gij mij blijft in het geloof gefundeerd en vast en niet bewogen wordt van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is. Dus er lijkt ook een parallel te zitten tussen vers 4 van hoofdstuk 1 en vers 23 van hoofdstuk 4. Ja, dus ik denk in de hele schepping, min of meer parallel loopt met in de gehele wereld. Er zijn geen grenzen meer voor dit evangelie. En zoals we al eerder benadrukt hebben met elkaar, er zijn niet alleen geen grenzen meer in deze wereld, gewoon zoals wij die kennen, maar ook verticaal geen grenzen meer. Er is ook een evangelie voor die overheden en machten in hemelse gewesten. En daar gaat dit, deze brief eigenlijk ook weer over. Een Efezebrief. Dan het volgende gedeelte, dus vanaf vers 24 tot 29. Daar zie je eerst tussen 24 en 27. Als we dat gedeelte een beetje in structuur proberen te brengen. Wat zie je in vers 24? Vers 23. Daar zie je de hoop van het evangelie. Dat is datgene wat ze gehoord hadden. Ja, het evangelie wat zij gehoord hebben. En het thema is daar dat ze niet bewogen moeten worden van de hoop van het evangelie dat ze gehoord hebben. Dat niet bewogen worden, dat is ook wel een dingetje, daar beweegt Paulus eigenlijk naartoe. Want dat de gevaren om wel bewogen te worden staan in Colossense 2. Dat komt dan de volgende keer. Van de hoop van het evangelie. En die hoop die komt nog een keer terug. En dat zie je in vers 27. Aan wie God heeft willen bekendmaken wat zij de rijkdom zij van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen. Welke is Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Ja, we hebben dus de hoop van het evangelie en de hoop van de heerlijkheid, die als het ware parallel lopen. En Paulus die noemt hier dan ook in vers 23 dat die hoop of dat evangelie dat is gepredikt. En hij zegt in vers 27 dat hij die bekend heeft gemaakt, verkondigd. Ja, vers 28 zie je dat staan, die wij verkondigen, vermaanden in ieder mens. En bekendmaken in vers 27. En dan in de hele schepping, dat loopt parallel met in u. In vers 27. Zie je dat? Daar staat, ja, de Statenvertaling zegt onder de hele schepping en onder u. Dat is eigenlijk wel de juiste vertaling in dit geval. Ja, onder u, het is niet Christus in u persoonlijk. Nee, Christus onder u, onder u als groep. En dat geldt ook voor onder de hele schepping. Maar er staat het woordje in. Even om het Griekse parallel te laten zien. Nou, vers 23. En. Ja, dat kan van alles en nog. Ja, Grieks staat er en.
Oh, zo.
En dat kan op verschillende manieren vertaald worden. Het meest gangbare is in, maar dat past niet altijd. Denk maar aan bijvoorbeeld die tekst die zo vaak verkeerd wordt uitgelegd. Als de Heer met de fariseeën staat te praten en als de Heer dan zegt van het koninkrijk is in uw lieden. Of sommigen zeggen zelfs binnen in uw lieden. Daar staat dan ook dat woordje en in.
Ik dacht
alleen dat betekent, dus want Paulus zegt niet dat het koninkrijk in de harten van die fariseeën is. Hij zegt het koninkrijk staat onder uw lieden. Hij wijst op zichzelf. Ik ben dat koninkrijk. Ik ben de koning en ik sta onder uw lieden. Hij wijst naar die verharde fariseeën, wijst hij daar op zichzelf. Ja, dus dat is een kwestie van vertaling. Het betekent hier niet in u, dus in uw harten of iets dergelijks. Nee, het is onder u. en ook onder de schepping. Nee, er stond geen hypo. Dus die hoop van het evangelie en die hoop van de heerlijkheid, die wordt in beide gedeeltes opgevolgd door de dienaar. En daar wees Paulus natuurlijk op zichzelf. Ja, je ziet in vers 23 nog dat hij van dat evangelie, dat hij daar de dienaar van is geworden. En dat zie je in vers 25 ook, welker dienaar ik geworden ben. Het volgende gedeelte, dat is dan vers 25, dan heeft hij het over zijn lijden voor u. Ja, die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u. En dat loopt parallel met vers 25, de bedeling voor u. Ja, er staan dezelfde woorden. Het is voor u en de bedeling ook voor u. En dan vers 24. Het vervullen van de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. Dat loopt parallel met het vervullen van het woord van God. Het volmaken van het woord van God. En dan eindigt Paulus vers 24 met de gemeente. En vers 26, daar gaat het ook over de gemeente. Namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en de geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Dus vanuit die parallellen zie je dat die gemeente gelijkgesteld wordt aan die verborgenheid. Of dat geheimen is. Ja, kunnen we dat een beetje meemaken? Dat is dus in de bijlage. Punt 4, zie je dat C, D, E en F, de dienaar en de dienaar, het lijden voor u en de bedeling voor u, het vervullen van de verdrukkingen van Christus en de vervullen van het woord van God, en dan het lichaam, dat is de gemeente, en dat loopt parallel met 26, ik heb daar gemeente neergezet, maar dat is dan dat geheimenis. Dus dat hele gedeelte B, dat gaat over de dienaar. Dat is Paulus, die een dienaar is geworden van die verborgenheid, van dat nieuwe rentmeesterschap. Hij is een rentmeester geworden van die uitdeling. En dan vanaf vers 26, daar wordt dan die verborgenheid of dat geheimenis wordt besproken. Ten eerste dat het verborgen is geweest van de eeuwen en de geslachten, maar nu geopenbaard. Dus verborgen staat tegenover geopenbaard. En die eeuwen en geslachten staat tegenover dat het geopenbaard is aan de heiligen. Nou, ik hoop dat jullie daar ook een heel klein beetje structuur in zitten. Zo. En die twee gedeeltes die ik B heb genoemd, dus de dienaar en de verborgenheid, die vallen dus tussen die twee stukken A. Dat had ik misschien iets netter op kunnen schrijven. Die vallen tussen die twee stukjes A van punt 3. Ja, dus die kun je daartussenin claimen. En zo zie je dus eigenlijk best een mooie structuur ontstaan. Dus A, de hoop van het evangelie. B, de dienaar. B, de verborgenheid. En A, de hoop van de heerlijkheid. Ja, zo loopt die structuur dan. A, B, B, A. En op zich, tenminste, ik vind dat soort dingen in zichzelf al mooi om te onderzoeken en te zien. Maar als je daar nou niet direct iets moois van ziet, maar ik hoop dat ze behulpzaam zijn om een beetje structuur aan de tekst te geven, zodat die ook in je hoofd een beetje kan blijven hangen van wat Paulus daar schrijft. Want het is, ik hoop dat jullie het met me eens zijn, het is niet niks wat hij daar weer neerzet. We hebben net dat hele mooie gedeelte van Colossense 1 vers 15 tot 22 achter de rug, wat allemaal zag op de verzoening. De verzoening van alle dingen, de dingen die in de hemel zijn, de dingen die op de aarde zijn. Dat wij ook verzoend zijn in hem, in het lichaam van zijn vlees, door de dood. En wat daar nu op volgt, dat is eigenlijk een verlengstuk. Paulus die zegt van, hier ben ik nou een dienaar van geworden. Van deze boodschap. Dit is mijn rentmeesterschap. En in vers 22, daar zie je het lijden van Christus als het ware. Het lichaam van zijn vlees, door de dood. En het doel om u heilig en onberispelijk en onbeschuldigd voor zich te stellen. En het lijkt wel of Paulus daar voor zichzelf een vervolg aan geeft. Het lijkt niet alleen, hij geeft er een vervolg aan. Want wat zegt hij? Dan gaat het over zijn verdrukkingen in vers 24. Die men u verblijdt in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees. Hij vervult iets in zijn vlees. Wat parallel staat met het in het lichaam van zijn vlees van Christus. In vers 22. Hij heeft het over verdrukkingen. Dat loopt parallel met de dood van Christus. En wat is het doel? Nou, om volmaakt te stellen. Om volmaakt te stellen. Dat lees je in vers 28. Nou lijkt het alsof ik zeg van dat lijden van Paulus, dat is parallel met dat van Christus. Dat is natuurlijk niet zo. In Christus is de verzoening aan het kruis volbracht. In Christus is de verlossing aan het kruis volbracht. In hem is alles. Wat Paulus hier volgens mij probeert te zeggen, is dat hij lijdt, die verdrukkingen van Christus, dat zijn de verdrukkingen met het oog op dat mystieke lichaam van Christus, of dat verborgen lichaam van Christus, dus waar het gaat over het lichaam en zijn leden. Dus niet zozeer dat Paulus iets aan het lijden van Christus toevoegt, alsof dat nodig zou zijn. Ik zou bijna zeggen, natuurlijk niet. Maar wel dat we in Paulus dat lijden zien van wat kennelijk wel nodig is. Om die met het oog op die verborgenheid, met het oog op dat lichaam van Christus, met het oog op de gemeente. Ja? Nou, laten we het punt maar gewoon volgen. Ik noemde het net al, dat is punt 6 zitten we dan nu. Opdat wij zouden stellen een ieder mens volmaakt. Volmaakt in Christus Jezus. En als je, die hebben we er nu niet bij de hand denk ik, maar de structuur van die hele brief. Dat zie je daar dan ook weer terugkomen in 4 vers 12. U groet Epaphras, die uit de uwen is, dus kennelijk een Colossens, een dienstknecht van Christus, te alle tijden strijdende voor u in de gebeden, opdat gij staan moogt, volmaakt en volkomen in al de wil van God. Dus deze persoon, deze Epaphras, die we ook al tegen zijn gekomen in vers 7 van hoofdstuk 1. Daar staat, gelijk geoogeleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die een getrouw dienaar van Christus is voor u. En wat betekent die getrouwheid van Epaphras voor u? Nou, Paulus zegt dat hij te alle tijden strijdende voor u is in de gebeden. Opdat u staan moogt volmaakt en volkomen in al de wil van God. Want ik geef hem getuigenis dat hij grote ijver heeft over u en over degenen die in Laodicea zijn. En degenen die in Hierapolis zijn. Dus dat volmaakt stellen van die Colossense, teleios is het Griekse woord. Volwassen betekent dat. Om u volwassen te stellen, dat was wel een dingetje voor Paulus. Daar had hij dus getrouwe dienstknechten voor nodig. En daar noemt hij er een van, Epaphras. Ik stel me zo voor dat het net zo'n persoon was als een Epafroditus uit de Filippenzenbrief. Dat is misschien nog wel mooi om een andere keer wat uitgebreider bij stil te staan. Maar wat een getuigenis Epaphras krijgt. Hij zegt een getrouwe dienaar van Christus voor u. En wat doet die getrouwe dienaar voor Christus? Nou, te alle tijden de strijdende in de gebeden voor u. En met welk doel? Om u volmaakt en volkomen te stellen in al de wil van God. Want hij heeft grote ijver over u. Hij ijvert met een grote ijver. Wat is nou dat volwassen? Want Paulus zegt er dus ook, vers 28. Al dat lijden waar hij ook nog eens een keertje vreugde aan beleefde. Hij zegt, ik verblijd mij in mijn lijden voor u. En vervul in mijn vlees al de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. Dat is niet niks. Dat heeft allemaal een doel. Namelijk om u volmaakt te stellen in Christus Jezus. Welke link bedenken we nu naar de Efezebrief? En het is een belangrijke link. Want zometeen hoofdstuk 2 gaat er ook helemaal over. En over dat fundament van vers 23, daar gaat het ook over. Moeten we even terugbladeren. Want als ik het zeg, dan zeg je, oh ja, natuurlijk.
Bedoel je 1 vers 4?
Nee, die bedoel ik niet. Nee. Het is ook precies het woord teleios. Teleios, ja, dat volmaakt. Die volkomen man, daar gaat het over, ja. Ja, dus als we willen weten wat Paulus nou bedoelt met dat volmaakt stellen, dan zegt hij van dat onderwijs gegeven moest worden door sommige profeten, sommige evangelisten, herders en leraars. En dan die drie punten die hij noemt. Ja, tot de volmaking van de heiligen. Volmaking, daar staat niet datzelfde woord als wat ik nu noem. Het werk der bediening en tot opbouwing van het lichaam van Christus. Dus dat geestelijke lichaam van Christus, die gemeente. Totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid van het geloof, de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. En die drie dingen die lopen dus parallel, totdat we allen zullen komen tot de eenheid van het geloof, tot een volwassen man, een volkomen man, dat is die volmaaktheid, die volmaakte man. En tot de mate van de grootte van de volheid van Christus, de pleroma van Christus. En nog een keertje, kan niet goed genoeg herhalen, die volheid, die pleroma van Christus, dat staat gedefinieerd in hoofdstuk 1 vers 23. Zijn lichaam, de volheid van hem die alles in allen volmaakt. En dat daartoe dient het onderwijs van deze Epaphras en van Paulus. Om volmaakt te stellen, om ons te doen wassen tot een volkomen man. Tot de mate van de grootte van de volheid van Christus. Dat we daar een beeld mee krijgen, dat we daar een deel van zijn, dat we naar die roeping ook wandelen. En dat we begrijpen dat we, volgens Efeze 5, die vrouw die genomen is uit Christus en weer verenigd worden met hem. Waarvan Paulus zegt in Efeze 5, Deze verborgenheid is groot. Want dat is die gemeente. Dus die genomen is uit hem en weer verenigd wordt met hem. Dat is dus ook die verzoening in hem. Je zou bijna zeggen, ook hier heeft weer een scheiding plaatsgevonden. Ja, uit hem genomen, die vrouw. Eerst was Adam en Eva, dat was een eenheid. Eva, die wordt uit de man gebouwd, maar het worden dan wel twee mensen. En die moeten dan weer één worden naar het doel van God. Al zo zullen zij één vlees zijn. Nou, en Paulus die doelt erop in Efeze 5. Hij zegt Paulus, deze verborgenheid is groot. We moeten ook niet bang zijn als we dat niet direct allemaal snappen. Want als Paulus zegt dat het een grote verborgenheid is, dan betekent het dat daar heel veel onderwijs voor nodig is voordat we het gaan snappen. En dan zegt hij, ik zeg dit ziende op Christus en de gemeente. Dat is dat volmaakt stellen. En om alvast vooruit te lopen op die zaken die we in hoofdstuk 2 gaan zien. Paulus die had dit ingeleid met vers 23, opdat u blijft in het geloof gefundeerd en vast en niet bewogen wordt van de hoop van het evangelie. En dat kan alleen als we opgroeien tot die volkomen man. En Paulus die zegt het ook in Efeze 4. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd wordt met alle wind van leer. Door de bedriegerij van mensen, door arglistigheid, om listig tot dwaling te brengen. Zie je dat die parallel daar zit tussen Colossense 1 en Efeze 4? Hij zegt vast blijven staan, gefundeerd en vast. Dat zegt hij in Colossense 1. En in Efeze 4 zegt hij, opdat we niet meer als kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen worden. Kinderen die in de branding van de zee staan, die staan niet gefundeerd en vast. Ja, die zijn heel kwetsbaar en heel breekbaar. Oké? Ook een opvallend woordje wat Paulus gebruikt en wat we nu ook al een paar keer hebben gezien. Dat is dat vers 24, dat voor u, die mij nu verblijdt in mijn lijden, voor uw lieden, meervoud is het, hyper humoon. En er is nogal wat er gebeurt voor u, voor jullie Colossensen, voor jullie Laodicensen. En voor degenen die in Hierapolis zijn. In vers 7, gelijk ge ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die een getrouw dienaar van Christus is, voor u, hyperhumon. Nota bene, Epaphras, er was speciaal, een getrouw dienaar, speciaal voor uw lieden, hyperhumon. Vers 9, waarom ook wij, dus Paulus en Timotheus, van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden hyperhumoon te bidden. En te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Voor uw lieden. Dus Epaphras, die aan hun gegeven was voor het onderwijs, en Paulus die hoorde dat, terwijl die daar in die gevangenis zat. Ja, bedenk, Paulus schrijft dit allemaal terwijl hij gevangen zit in Rome. Dan zegt hij van, ik heb dat gehoord, via wie dan ook. Ik heb gehoord dat het zo is, dat Epaphras zo vast staat en jullie onderwijs geeft. En sinds die dag ben ik voor jullie ook aan het bidden. Ik ben voortdurend in gebed. Hij hield er niet mee op. Opdat jullie mogen vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid, geestelijk verstand. Dat is die kennis van die geest van kennis, wijsheid en inzicht. 24. Die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u. Dus dat lijden van Paulus, dat was helemaal speciaal hyperhumoon voor jullie. En dan in 2 vers 1. Want ik wil dat ge weet hoe groot de strijd ik voor u, hyperhumoon, voor uw lieden. Paulus die had een enorme strijd te strijden. en voor degenen die te Laodicea zijn en zovelen als ze mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Nou, hebben wij het aangezicht van Paulus in zijn vlees gezien? Nee. Ja, ik weet niet of we het zover door mogen trekken, maar ik denk dat Paulus ook gebeden heeft voor al diegenen die nog daarna zouden komen. En dat we deze woorden ook gerust op onszelf mogen toepassen. Dat lijden van deze Paulus, en ik hoop dat het inmiddels, dat die man ook inmiddels van jullie een soort van als een vriend gaat voelen. Het is wel gek natuurlijk, iemand die al 2000 jaar geleden is overleden. Maar ik denk dat als we zo intens met zijn brieven bezig zijn, dat je een gevoel van verwantschap met hem gaat krijgen. Gewoon dat je gaat beseffen van die brieven die heeft hij natuurlijk in de eerste plaats aan die Efeziërs en die Colossenzen geschreven. Maar die zijn zo intens persoonlijk en met een zo hoog doel geschreven, dat we die ook gerust op onszelf kunnen laten betrekken. En waardoor dus deze Paulus ook voor ons heel veel gaat betekenen, het onderwijs van hem. En nog een keer hyperumoon. En natuurlijk, dat hebben we net ook al gezien, dat is ook weer Epaphras. Dus de eerste keer hyperhumoon is Epaphras. En de laatste keer hyperhumoon. Want ik geef hem getuigenis dat hij grote ijver heeft voor u en degene die in Laodicea zijn en degene die in Hierapolis zijn. Er staat ook weer hyperhumoon. Het is jammer dat de vertaling zo af en toe afwijkt. Want ja, zo zie je in het Nederlands gewoon niet meer dat daar diezelfde specifieke uitdrukking staat.
En in vers 12
dan? Ja, dat is een goede vraag. Even kijken hoor. Want het kan ook zijn dat ik nu een typfoutje heb gemaakt. Nee, 4 vers 13 staat hyperhumoon. Ja, heel goed. Jij zegt 4 vers 12 staat ook hyperhumoon. Ja, oh, die had ik nog even gemist. Fijn dat je het even zegt. Dus nog een keertje. Dus deze Epaphras heeft zelfs een drievoudig getuigenis. Voor u in de gebeden. Dat is 4 vers 12. En ook, hij heeft een grote ijver voor u. En dat lazen we ook al in vers 7 van hoofdstuk 1. Hij is een getrouw dienaar van Christus voor u. En ik denk dat we daar ook een les kunnen leren van, als we getrouwe dienaren genoemd willen worden. Getrouwe dienaren van Christus, zoals dat in vers 7 is, daar horen dan een paar eigenschappen bij. Vers 12 is dan strijdend in de gebeden voor u. En de ijver, een grote ijver voor u. En ik vermoed dat een grote ijver in het onderwijs is wat hij gaf. Ja, om bekend te maken die verborgenheid. Ja, dus die waarschijnlijk, of ja, bijna wel zeker van Paulus had gehoord. Paulus die had tegen deze Epaphras verteld al de ins en outs van dat geheimenis, van die heerlijkheid van dat geheimenis. En Paulus zelf kon natuurlijk niet naar Colossens en Efeze toereizen en Hierapolis en Laodicea. En dan is, maar dat blijkt dan, Epaphras is in zijn plaats gegaan. En dat moet voor Epaphras ook heel wat geweest zijn. Want hij komt daar toch maar in zijn eentje, waarschijnlijk in zijn eentje, met deze boodschap. Dus maar afwachten wat die broeders en zusters in Colosse en Efeze daarvan vonden. Van wat vertel je me nou? En het heeft misschien best heel wat moeite gekost om ze ook duidelijk te maken. En wellicht dat Paulus daarom dan ook die brief schrijft. Efeze en Colossense misschien als, hoe zou ik zeggen, als backup van het onderwijs van Epaphras. Ja, ik zit nu een beetje te gissen, dat snap je wel. Maar ja, je probeert ze af en toe
is na te gaan hoe zal het daar allemaal gegaan zijn. Maar ik stel me dus zo voor dat Epaphras daar ja, die, in die gemeente bezig is geweest. En dat Paulus hem een brief nastuurt en hem dat getuigenis geeft. Hyperhumoon, ja, het zou je niet verbazen, maar dat kom je dus ook tegen in Efeze, vooral weer. En daar zie je dan ook die parallel met Colossense 1. Nou, laten we eventjes de stukken daar ook bekijken. Dus in Efeze 1, vers 16. Ik houd niet op voor u te danken, hyperhumoon, gedenkende uwer in mijn gebeden. En in 3 vers 1 zegt Paulus, ik ben de gevangene van Christus Jezus. En dat bedoelt hij letterlijk, ik zit in de gevangenis. Ik ben gebonden, ik kan nergens heen. En waarom? Voor u die heidenen zijt, hyperhumoon heidenen. Zegt Paulus de Jood, de van oorsprong orthodoxe Jood, de van oorsprong de fariseer, voor u die heidenen bent. En vers 13 ook, daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u. En dan zegt hij het eigenlijk hetzelfde als in Colossense 1 vers 26, dat die verdrukkingen voor jullie zijn, voor u. Sorry, in vers 24 is dat van Colossense 1. Mooi hè, simpel woordje. En als we nou in plaats van dat voor u zo af en toe stiekem lezen voor ons, dan worden die woordjes nog veel mooier. En dat niet alleen. Ze brengen ook een enorme verantwoordelijkheid met zich mee natuurlijk. Want dit deed Paulus allemaal maar voor ons. Dat gebed, gevangen zijn, verdrukkingen lijden, voortdurend bidden, een strijd strijden. En dat deed die Epaphras toch maar. Ijveren voor die Colossenzen en die mensen in Hierapolis en die Laodicenzen. Ik vind het een uitdrukking die het waard is om uit ons hoofd te leren. Gewoon overal waar dat staat, dat hyperhumoon. Want het zegt heel veel over die brief. Paulus gebruikt het niet voor niks zo vaak. Hij zegt dat het is allemaal voor jullie heidenen. Allemaal. Het is onderscheiden van dat volgende woordje wat je ziet staan. Dat is eishumas. Tot in jullie zou je kunnen zeggen. Colossense 1 vers 25, welke dienaar ik geworden ben naar de bedeling van God die mij gegeven is aan u. En toen ik dit ging zitten schrijven, toen zat ik te denken aan Efeze 3. Gewoon, dus die volgende punten die allemaal te maken hebben met Efeze 3. Hij heeft het over een bedeling van God die hem gegeven is aan u. En dat vind je ook in Efeze 3. Vers 2. Indien gij mij gehoord hebt. Dus daar heb je trouwens ook weer die woorden indien maar. Indien gij mij gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u. En dat woordje, die woordjes eishumas, die vind je alleen maar hier. Dus Paulus die reserveert dat voor die bedeling die gegeven is aan u of tot in u. Ja, het woordje ijs, het is gewoon de standaard betekenis van het Grieks. Van Renske vraagt hier van wat betekent dat? Het is aan u. Het heeft de betekenis van het Engels into. Dus het heeft iets van beweging van buiten naar binnen. Ja, dat kun je niet altijd zo toepassen in het Grieks, maar dat is de oorspronkelijke betekenis. Ja. Ja, naar of naartoe. Ja, en ja, het is een bedeling die dus aan deze heidenen gegeven is. En ja, feitelijk ook om helemaal door die heidenen te worden opgeslokt. Tot in hen. Aan hen.
Oké, het is niet dat het aan Paulus gegeven is en dat
hij
onderweg is.
Nee, dat denk ik niet, nee.
De staat met het oog op u.
Met het oog op u is misschien ook wel een goede, ja. Dus, maar het is wel zo, dus aan Paulus is die boodschap gegeven.
Ja.
Dat is zo. Dus Paulus heeft die boodschap gekregen van God. En hij was de enige, het was aan hem geopenbaard. En vervolgens, maar dat was inderdaad met het oog tot, ja, Paulus is hier als het ware een soort van, ja, je zou bijna zeggen een middelaar. Ja, Paulus die, of de Heere God openbaart het aan hem. En inderdaad,
niet om het voor zichzelf te houden.
Niet voor zichzelf, want hij was een Jood.
Doorgeefluik.
Maar hij is een doorgeefluik inderdaad voor die heidenen. Ja, zoals de wet aan Mozes was gegeven om het aan Israël te geven. Zo is inderdaad deze verborgenheid aan Paulus gegeven om het door te geven aan de heidenen. Zeker niet met het doel om het als een geheimpje te bewaren. Of als een, zoals het genoemd wordt, een geheimenis verborgenheid. Het was een verborgenheid. Maar het is wel een verborgenheid die we natuurlijk van de daken zouden moeten schreeuwen. Ik bedoel, nou ja, figuurlijk dan. Maar ik bedoel, het is niet iets wat verborgen moet blijven. Ook die woorden, ja, we hebben het er nu toch over de heidenen. Ja, heel nadrukkelijk zegt Paulus, het is voor u de etnezin, de heidenen, de niet-joden, de volkeren. Voor hen is deze verborgenheid in het bijzonder. Ja, dan natuurlijk de vraag die op de lippen ligt. Ja, wordt dan geen enkele Jood daar een deel van? Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Strikt genomen niet. Want als een Jood zegt, ik ben een Jood, dan is die geen heiden. Aan de andere kant kun je zeggen, deze verborgenheid, dit geheimenis, is geopenbaard op een moment dat Israël gewoon net is geworden als al die andere volkeren. Eigenlijk is Israël geworden als de heidenen. Aan de ene kant nog heeft God aan zijn zaad nog en is dat volk nog steeds in stand. Dat is op zich al een verborgenheid, dat volk Israël ondanks alles nog bestaat, dat we het nog hebben over Israël. Ondanks al die honderden jaren van theologie die Israël ook uit de Bijbel probeert te drukken, nog steeds hebben we het erover. Vaak een steen des aanstoots. Omdat we het er maar niet over eens kunnen worden van wat God nou nog met het volk voor ogen heeft. En tegelijkertijd, ja, is het een volk net als al die andere volkeren. Ik wil er niet al te veel negatieve dingen over zeggen, maar het is natuurlijk ook een volk wat momenteel redelijk oorlogzuchtig is. En dan niet in de vorm van heilige oorlogen voeren, maar ja, toch ook de rol van onderdrukker heeft aangenomen. En dan kun je zeggen van ja, is dat nou gerechtvaardigd of niet? Dat weet ik niet. Het is een heel ingewikkeld gebeuren daar in Israël met die Palestijnse kwestie. Maar die Palestijnen hebben ook wel een punt. Ik bedoel, je kunt niet zeggen, ja, het is volk van God, dus die hebben daar het land Israël. Dat geeft je geen vrijbrief om van alles en nog wat daar uit te spoken. Dus het is eigenlijk een hele ingewikkelde situatie. Ook een heel ingewikkeld volk natuurlijk. En we moeten een beetje oppassen met lelijke dingen te zeggen over het volk. Want het is Gods oogappel. En tegelijkertijd moeten we onze ogen ook niet sluiten voor de ware aard van het volk. Want dat is gewoon niet best. Als ik het zo mag zeggen.
Er zijn nog wat uitdrukkingen in de schriften. Als je die even niet zou zeggen, die komen uit de schriften, zou je zoveel antisemiet worden uitgemaakt.
Ik?
Nou, gewoon, als je gewoon een bepaalde tekst uit de Bijbel zou citeren.
Ja.
En mensen die dat zo horen, die zouden even zeggen van...
Jij bent een antisemitiet, ja. Precies, ja. Ja, dus we moeten daar ook, daar mag je ook gewoon eerlijk over zijn. Ja, ja en het volk Israël, het is een speciaal volk. God heeft daar een doel mee. Maar op zich is het geen volk wat verkoren is, omdat het nou zo mooi en zo lief en zo groot was. Dat zegt de Heere God ook. Jullie waren het minste van al de volkeren. In Deuteronomium. Ik heb jullie echt niet gekozen omdat ik nou zoveel plezier aan jullie had of zo. Want dat heeft God geen moment gehad aan dat volk. Echt helemaal niet. Precies, dat maakt de liefde en de trouw van God inderdaad natuurlijk zoveel te zichtbaarder. En zijn langmoedigheid en zijn barmhartigheid, inderdaad, zijn ontfermingen over dat volk. Een ander woord, die verdrukkingen, ja, de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. Ik weet niet zo goed wat ik met dat woord overblijfselen moet. Eigenlijk, alle andere keren dat je het in de Bijbel tegenkomt, in het Nieuwe Testament, en dan wordt het vertaald met het gebrek, iets wat ontbreekt. En het komt, ik geloof op één keer na, iedere keer met het woord vervullen of een synoniem daarvan. Dus het is een gebrek, iets wat nog niet compleet is, maar wat vervuld moet worden. In die context moeten we dit, met die betekenis in ons achterhoofd, moeten we denk ik ook vers 24 lezen. Niet dat, nogmaals, de verdrukking of het lijden van Christus niet compleet was, maar met het oog op die gemeente ontbrak er nog wat. En dat vervult Paulus. En in hoofdstuk 3, vers 13 van Efeze, daar worden die verdrukkingen die Paulus leidt gekoppeld aan de heerlijkheid. Uw heerlijkheid. Ja, daarom bid ik u dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hyperumon, het welke is uw heerlijkheid. En die heerlijkheid, ja, die staat natuurlijk ook centraal, ja, toch wel. In Colossense 1, namelijk Christus onder u, de hoop der heerlijkheid, vers 27. Dus de verdrukkingen en de heerlijkheid en dan het verblijden. En dan moet ik denken aan een andere overeenkomst hier tussen Paulus en Christus. Paulus verblijdt zich in die verdrukkingen met het oog op de hoop der heerlijkheid. Welke tekst heb ik nu in mijn hoofd? Ja, precies, ja. Dan denk je aan Hebreeën 12. Hebreeën 12, vers 2. Ja, de vreugde die hem was voorgesteld, ziende op de overste leidsman en voleinde van het geloof, Jezus, die voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, de schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. En misschien dat Paulus ook wel aan die woorden heeft gedacht toen hij dit schreef. Ik denk dat Colossenzen na Hebreeën is geschreven. Dat weet ik niet zeker, maar ik denk het wel. Dat Paulus dan ook dacht van, ziende op die heerlijkheid, die gemeente, dat het volmaken van dat lichaam van Christus, ja, daar was Paulus toch maar voor uitverkoren om dat te bewerkstelligen. Even heel menselijk gezegd, zonder Paulus zou er nu geen lichaam geweest zijn. En te weten tot een zo hoge roeping te zijn geroepen, een zo hoog doel zijn leven kreeg, daar had hij al dat lijden voor over, al die verdrukkingen voor ons. En daar verblijden die zich in. En dat is natuurlijk vreugde in verdrukkingen. Wat Paulus ook in een eerder stadium in zijn leven al kende en ons meedeelde. Namelijk in Romeinen 5. Ja, daar heeft hij het ook over verdrukkingen en roemen in verdrukkingen. Ik weet niet of dat wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, waarin wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid van God. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukkingen lijdzaamheid of volharding werkt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. Is een andere context.
Ja.
Een hele andere context. Maar wel, Paulus wist waar die verdrukkingen toe dienden. En in dit geval, in het geval van de Efeziërs en de Colossenzen, was het wel heel specifiek inderdaad. Ja, niet te vergelijken inderdaad met Romeinen 5.
En dat geldt in principe voor...
In het algemeen. Ja, precies. Maar hier zijn het echt zijn verdrukkingen. Het is echt zijn lijden. Dat kunnen we niet algemeen maken. Het is niet zo. Niemand van ons kan zeggen dat we verdrukkingen hebben zoals Paulus die heeft. En ons er dan ook nog in verblijden met het, omdat het is met het oog op het lichaam. Rijkdom. Was ook weer zo'n kernwoord. Dat zie je in 1 vers 16. Nee, wacht even hoor. Nee, nou zit ik de boel door de war heen te halen. Vers
7. Even Colossenzen.
Colossenzen 1 16.
Ja,
nee, dat klopt niet. Nee, dat klopt niet. Even kijken.
27.
Nee, ik weet niet wat ik hier heb. Ik heb...
Wat zijn ze even 27?
Ja. Aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom van de heerlijkheid. Daar wilde ik het inderdaad nog naar kijken. Dus
16 moet 27 zijn. Dat zijn ze 1, 27.
Ja, dat denk ik wel. Ja, en dan in 2 vers 2. Opdat hun harten vertroost mogen worden en ze samengewoogd zijn in de liefde. En dat alle tot de rijkdom van de volle verzekerdheid van het verstand. Tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus. Dus hij... koppelt hier de rijkdom van de heerlijkheid, van de verborgenheid onder heidenen. Die koppelt hij aan de rijkdom van de volle verzekerdheid van het verstand, van het inzicht, tot kennis van de verborgenheid van God en de Vader en van Christus Jezus. En voor Paulus zijn dit soort dingen rijkdom. Hij kende rijkdom ook op een andere manier. Althans, daar spreekt hij ook op een andere manier over. Dus de materiële rijkdom. Daar spreekt hij niet per se negatief over. Maar hij waarschuwt wel van dat je daar niet je vertrouwen in moet stellen. Ja, dat doet hij bijvoorbeeld in 1 Timotheus. Om dat gedeelte nog even bekijken. 1 Timotheus 6. En eigenlijk staat het dat hele hoofdstuk in de context van rijkdom. Over rijken en rijkdom. Dat begint al in vers 3. Menende... Vers 5 dan, dat de godzaligheid een gewin zij. Nou, die godzaligheid, die wordt in vers 3 ook genoemd. Met de leer die naar de godzaligheid is. En dan heeft hij het over mensen met een verdorven verstand, een verdorven inzicht. Die menen dat de godzaligheid een gewin zij. Met andere woorden, dat is iets waarmee je winst kan maken. En dat bedoelt Paulus op een negatieve manier. En dan zegt hij direct erachteraan, ja, godzaligheid is een groot gewin. Het is een enorme winst. Maar dan keert hij het natuurlijk om. Dan gebruikt hij gewin op een hele positieve manier. En dan eigenlijk zegt hij hier, het is de rijkdom, zoals je die vindt in Colossenzen 1 vers 27 en 2 vers 2. Dat is namelijk de rijkdom van de heerlijkheid, van het evangelie, van de verborgenheid. En dan zegt hij, want we hebben niets in de wereld gebracht en het is openbaar dat wij ook niets daaruit kunnen nemen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, dus voedsel en een dak boven ons hoofd, laat ons daarmee tevreden mee zijn. Want we hebben een hele andere rijkdom, die zo'n groot gewin is. Degene die rijk willen worden, en dan bedoelt hij het weer negatief, althans, materieel rijk willen worden, die vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaas en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Hierbij bedoelt hij mensen die rijk willen worden, dat zegt hij, dat is geldgierigheid. Voortdurend maar schrapen, altijd maar aan de penning denken. En dan heeft hij een woordje voor de rijken, dat is in vers 17. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld, dus zij die veel goed hebben in de nu-wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid van de rijkdom, maar op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. En dat ze weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende en gemeenzaam. Dus Paulus die legt hier die rijkdom, die we ja, eigenlijk allemaal wel hebben, naast de rijkdom van het evangelie. En die woorden die Timotheus aan de rijken moet hebben, we mogen ze gerust op onszelf. Ook deze zijn hyperhumoon voor ons. Want Paulus zou ons gewoon onder de rijken hebben gerekend daar in dat Romeinse Rijk. Allemaal met een eigen huis, allemaal met voldoende geld op de bank, als ik denk ik zomaar. Voldoende te eten en te drinken, meer dan dat we kunnen gebruiken op een dag. Meer inkomsten dan uitgaven. Dat betekent rijkdom. Dat zijn de rijken waar Paulus het over heeft. En dus die woorden die zijn ook gewoon tot een waarschuwing voor ons. Rijk zijn is geen zonde. Paulus waarschuwt tegen het rijk willen worden. Ja, met andere woorden, helemaal in de ban van de centen zijn. En voor de rijken, zegt hij, van genieten van. En denk eraan, want het is ook een woord wat altijd verkeerd wordt uitgelegd. Ja, ja, maar God heeft ons dat allemaal gegeven om van te genieten. Genieten van, hoor, daar gaat het niet om. Ik wil je vreugde niet bederven, maar dat genieten bedoelt hij wel. Op een manier, hij legt dat uit wat hij bedoelt met dat genieten, die alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. En dan zegt hij dat genieten, dat is dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn en gemeenzaam. Met andere woorden, denk aan de gemeenschap. Leggende zichzelf weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. Dat is ook de boodschap die bij de boodschap van de verborgenheid hoort, bij dit evangelie hoort. Want geldzucht, geldgierigheid, continu maar denken aan onze toekomstige carrière of weet ik wat allemaal. En de verborgenheid, die gaan niet samen. Die kunnen niet samen gaan. Je hebt of het een of het ander. En ik denk dat het goed is dat we elkaar ook daar zo af en toe eens op aanspreken. En ook dat gewoon helder voor ogen hebben. Want het is een strik. Geldgierigheid. Paulus die gebruikt het op andere momenten zelfs als synoniem aan afgoderij. Nou, in die strik willen we denk ik geen van allen vallen. En laten we dan zijn als, omdat jij net al Mozes noemde, laten we dan allen zijn net als Mozes. Mozes die ook al de rijkdom had van Egypte. Die een kind van Farao's dochter was. En wat zegt Mozes? Althans, hij zegt het niet, maar hij deed het gewoon. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding van het loon. En ook dat woordje heeft een toepassing voor ons. Meer rijkdom te zien in deze roeping die God ons heeft gegeven, dan wat voor rijkdom dan ook die er in deze wereld te krijgen is. Want Paulus noemt hem tenslotte ook ongestadig, de ongestadigheid. Het ene moment heb je alles, we hebben de voorbeelden bijna voor ogen. Het ene moment heb je alles en het andere moment heb je gewoon helemaal niks meer. Dus laat maar tevreden zijn met kleren aan ons lijf en een dak boven ons hoofd en een hapje te eten. En ons dat ook gewoon vervullen met vreugde als we dan zo af en toe kunnen delen met mensen die het minder hebben dan wij. Tot hier voor vanavond. Ik hoop niet dat ik al te belerend heb geklonken. Dat was niet mijn bedoeling.